toen gingen mijn ouders uit elkaar en dat heeft denk ik gewoon heel veel met mij gedaan. Ja, ik werd veel boos, veel emotie, veel ruzie. En toen ben ik gaan kickboksen rond mijn 13 en 14 en dat heeft mij uiteindelijk heel veel gebracht.
Welkom bij Barberio Podcast aflevering 42. Tof dat jullie er weer zijn. Terug van weg geweest en vandaag met een hele mooie gast die op korte termijn de ring ingaat. Levi Richters, welkom.
Yes, dankjewel, dankjewel.
Top dat je bent.
Zeker, bedankt voor de uitnodiging.
Graag gedaan. En mijn eerste vraag is natuurlijk ook, hè, je bent eigenlijk binnen nu en een maandje ga je aan de bak.
Ja. Ja, ja.
Jaartje er tussenuit geweest, veel gebeurd. En nu is het tijd om weer te staan.
Ja, man.
Ben je klaar voor?
Zeker. Ik zit er heel goed in. We zijn heel hard aan het trainen. 7 oktober gaan we weer Bulgarije. Inderdaad een jaartje eruit geweest. Veel gebeurd. Maar allemaal positief. Ik heb de motivatie weer te pakken. En we zitten er lekker in.
Ja, de laatste keer, een jaar geleden, vocht jij tegen Osaro. We hebben dat natuurlijk daar net even kort over gehad. Mm-hmm. En die gaat nu vechten in december tegen wie eigenlijk al een tijdje wil vechten. Tegen Rico Verhoeven.
Ja.
Dus met dat in je achterhoofd en lijkt mij ook een moeilijke tegenstander waarvan iedereen dan denkt van wie is dit?
En, ja.
Martin Terpstra, Martin. Ik moest ook even kijken, maar lijkt mij makkelijk of moeilijk als veel mensen denken van dat gaat wel even goed komen en van jou verwachten dat je binnen een minuut knock-out slaat, maar zo makkelijk gaat dat natuurlijk niet.
Martin Terpstra inderdaad, hij heeft laatst zijn debuut gemaakt bij Glory. En dat ging niet zo goed. Dus daarom zeggen veel mensen daarover al van oké, het wordt een eitje voor mij. Maar ik heb natuurlijk ook zijn wedstrijden bij Infusion gezien. Waar hij gewoon volgens mij alles gewonnen heeft. Het is gewoon wel echt een knokker. Echt een boer. Echt een taaie boer.
Uit Friesland.
Ik onderschat hem zeker niet. En dat kan ook niet op dit level, weet je. Iedereen is goed, iedereen is sterk. Het is een sterke gozer. Dus andere mensen kunnen dat zeggen. Maar wij trainen gewoon keihard. Alsof elke partij train ik eigenlijk alsof het een titelpartij. Want in mijn hoofd moet ik elke wedstrijd winnen om naar die titel toe te gaan.
Ja, en inmiddels 29 jaar en
28.
Je wordt 29.
Ja, volgend jaar.
Ja, dus die leeftijd die je natuurlijk een beetje in je hoofd had. Even voor mijn 28e wil ik tegen Rico staan. Heb je een beetje laten vieren.
Ja.
Doelen een beetje bijgesteld. Je hebt ook veel aan jezelf gedaan de afgelopen tijd.
Zeker.
En waar moeten we dan aan denken? Waar heb je het veel aan gedaan de afgelopen tijd?
Nou ja, ik had eigenlijk een jaar geleden al rond die partij van Cookie merkte ik dat die discipline een beetje minder was. Die motivatie was minder. Ik wist zelf niet waar het vandaan kwam. Toen heb ik, een jaar geleden was het ook bijna in november vorig jaar, heb ik meegedaan met Special Forces. Dus ik dacht, oké, als ik daar aan meedoen is die discipline wel terug als ik weer terugkom. Maar daar leerde ik eigenlijk dat discipline niks anders is dan zelfliefde. Dus ik kwam wel terug van het programma met een stukje meer discipline. Maar waar ik het meest aan gehad heb, was een gesprek met Erik. Waar ik meer de focus moest leggen op zelfliefde. En daar heb ik wel veel aan gedaan. Ik merkte dat ik veel dingen deed voor anderen en niet voor mezelf. En het moest allemaal in mijn hoofd. Moest ik dit, moest ik dat. En het was niet meer echt willen. En nu is dat wel zo. Weet je, ik heb gesprek gehad met de mensen om me heen. Dat ik meer dingen wilde beslissen en dat niet alles voor mij bepaald werd. Ik werd echt een beetje geleefd. Wel met de juiste bedoelingen, want het zijn allemaal mensen dichtbij mij die het beste met me voor hadden. Maar ik liet het allemaal maar gebeuren en ik trok mijn eigen mond niet open. Dus ik moest gewoon leren mijn grenzen aangeven en mijn mond open trekken en aangeven hoe ik het wil, hoe ik het zag. En dat heeft me heel veel gebracht. En nu is het echt weer willen en nu merk ik dat de discipline weer terug is.
Dus eigenlijk liep je te lang rond met het feit dat je heel veel voor anderen deed.
Ja.
Het vragen om hulp op de manier zoals jij het prettig vindt, dat was waarschijnlijk ook een thema dan.
Vragen om hulp. Ik was er niet echt bewust van. Ik dacht van, de discipline is er weg. En ik leerde het eigenlijk bij Special Force van, oké, daar komt het vandaan. Ik liet gewoon in principe gewoon me laten leven. En dat heeft een heel groot verschil gebracht.
Want hoe kwam dat dan tot stand dat je dacht van oké, daar moet ik aan gaan meedoen? Werd je gevraagd?
Nee, ik werd gevraagd. Dus dat was toeval of het had zo moeten zijn. Ja. En daar ook wel die les geleerd.
Want op een gegeven moment word jij dan gevraagd. En wat speelde er dan bijvoorbeeld dat je dacht van ja, dit moet ik gaan doen. Of die discipline is er niet. En,
ja, ik merk dat ik gewoon niet meer trainen zoals voorheen. En niet meer zo hard. En ik had er minder zin in. Was al in de voorbereiding tegen mijn laatste partij tegen Osaro. Ik train niet meer zoals voorheen. En het kostte allemaal heel veel moeite. En dat zag je ook terug in die wedstrijd. Want die wedstrijd was niet goed genoeg in mijn hoofd. Ik had wel gewonnen, maar het ging niet zoals het moest. En wat je in je training stopt, dat komt eruit natuurlijk in de wedstrijd. Dus het was gewoon niet meer zoals voorheen. En ik wist gewoon echt niet waar het vandaan kwam. En dat heb ik daar dan geleerd. En dat is nu het tegenovergestelde, deze voorbereiding.
Ja, precies. Want na jouw wedstrijd tegen Osaro viel mij in ieder geval op dat je heel kritisch was op jezelf.
Ja.
En dat je eigenlijk zei van, ik ben helemaal niet blij, je had gewonnen. Maar zo stond je stond er niet blij bij. En, dus dat speelde toen al heel erg.
Ja, 100%.
Eigenlijk toen kwam dat misschien wel het meest tot uiting.
Ja, in de wedstrijd wordt alles vergroot natuurlijk. Hè? Dus daar zag je het heel erg terug. Wat ik zeg, wat je erin stopt, dat komt daaruit. Die hele periode was gewoon eigenlijk gewoon, die voorbereiding was niet goed, wedstrijd was niet goed. Dus daar merkte je dat er iets niet goed zat.
Ik heb ook even gecheckt van hoe ziet jouw jeugd er een beetje uit, waar ik altijd wel geïnteresseerd in ben. En veel mensen die kunnen misschien ook wel een beetje een gevoel hebben bij een persoon die profvoetballer is of vechter in dit geval. Mm. Bij Badahari bijvoorbeeld ook. Dat de meeste mensen, hij doet er ook niet heel privé over. Mm-hmm. Weet iedereen van oké, die jongen heeft best wel een zware jeugd gehad. Heeft echt moeten vechten voor zijn rechten en voor wie hij was. Mm-hmm. En zijn vader heeft hem op een gegeven moment naar de sportschool geschopt toen hij gepest werd. En bij jou is eigenlijk alles heel smooth verlopen? Of kan ik dat niet zo zeggen? Of heb ik dat niet helemaal goed opgepakt uit de podcast met Ari?
Ik heb wel een hele goede jeugd gehad. In mijn hoofd zie ik het altijd voor me tot mijn 12e ongeveer. Dat was nog voordat ik ging kickboksen. Toen gingen mijn ouders uit elkaar en dat heeft denk ik gewoon heel veel met mij gedaan. Ik werd veel boos, veel emotie, veel ruzie. Niet heel erg hoor, maar het heeft toch wat met me gedaan. En toen ben ik gaan kickboksen rond mijn 13 en 14. En dat heeft mij uiteindelijk heel veel gebracht. Maar ik denk inderdaad, smooth was het niet. Ik denk, en dan vooral op het vlak van mentaal ook wel. Inderdaad, ik was dan wat gezetter. Dus er waren wat onzekerheden. Een tijdje last gehad van paniekaanvallen. En dat soort mentaal is echt smooth, zou ik niet zeggen.
Nee.
En dat zijn wel allemaal punten die toch best wel zwaar kunnen wegen. En die je meeneemt. Waar ik aan heb moeten werken.
Ja, en zijn dat dan dingen die worden onderschat? Bijvoorbeeld een scheiding van de ouders en dan ook op die leeftijd. Waarvan de meeste mensen wordt verwacht van dat gebeurt. En één op de drie mensen gaan uit elkaar. Ja. Dus daar wordt niet echt van verwacht hoeveel problemen dat met zich meebrengt.
Ja, en dat is per persoon anders natuurlijk. Mm-hmm. Weet je, het kleinste ding kan bij iemand anders iets heel groots veroorzaken. Dat kan echt een soort van wond, een soort van trauma zijn. Mm-hmm. En bij de ander boeit dat niet en die merkt daar niks van. En ik denk dat het bij mij wel een lastige periode is geweest waar ik veel aan over heb gehouden.
Ja. Wanneer kwam je daar dan achter dat die dingen toch wel meer schade of
Eigenlijk pas sinds ik met mijn mental coach ben gaan werken. En dat was denk ik nu 3 jaar geleden na mijn eerste verliespartij bij Glory. Toen zat ik er ook mentaal niet goed in. Toen dacht ik van, wat is dit? Wat gebeurde daar? Toen dacht ik, dat is iets mentaals, want ik had gewoon goed getraind. En toen ben ik met haar van alles gaan oplossen. Dan moet je denken aan toch trauma's, toch die wonden. Bepaalde negatieve patronen, negatieve gedachtes. En dan ga je werken aan dat innerlijke kind, weet je. En dan kom je dat allemaal tegen. Ja. Wat er vroeger allemaal is gebeurd en hoe dat nu nog naar boven komt. Af en toe.
En wat was dan bijvoorbeeld echt een eye-opener in die tijd? Dat je dacht van, wow, dit wist ik echt niet. Of dat in één keer doorbroken werd. Kun je dat nog voor je halen, hoe dat toen ging? Dat je echt dacht van, shit. Dit komt even binnen.
Situatie. Kijk, het was een scheiding waar ook veel ruzies waren. Weet je, en als jongen van 12 en net gaat puberen. kan dat lastig zijn. En ik denk bepaalde situaties die er toen zijn gebeurd, hoe die mij daar hebben laten voelen. Dus daar was een klein jongetje die zich dan heel zwak voelde tijdens die situaties.
Mm-hmm.
Die konden, dat heb ik nu dan opgelost wel, die konden nu nog naar boven komen. Dus dan kon ik mij nu nog steeds heel zwak en kwetsbaar voelen. En dat zou dan tegen mij werken. Ja, dus dat was wel, zijn wel eye-openers. Hoe dat kleine jongetje eigenlijk in deze tijd nog steeds naar boven komt.
Ja.
Weet je, en als je dat voor het eerst doet, dan zijn het allemaal verschillende eye-openers. Dan denk ik, wauw. Dat is gewoon hetzelfde wat er vroeger gebeurde. Komt
ja, boven. Precies. Ook met momenten dat je het misschien niet verwacht of zo. Nee. Of het heel kritisch zijn ja, of dat
precies,
soort dingen.
Precies, ja. En bijvoorbeeld ook ik slecht met emoties zijn. Mm-hmm. Van mezelf, maar ook van anderen. En dat is ook iets wat ik vroeger heb aangeleerd, omdat daar situaties zijn geweest waar dat toch een soort van wond heeft veroorzaakt.
En wat vind je dan lastig met emoties bijvoorbeeld?
Van anderen überhaupt emoties ervaren. Omdat ik dat vroeger, dat mij ook zwak heeft laten voelen. Dus als nu iemand daar, nu heb ik het wel enigszins opgelost. Maar als er iemand bepaalde emotie toonde, bijvoorbeeld boosheid, kon ik dat daar ook weer in dat innerlijke kind veranderen. Maar het feit dat ik daar nu heel bewust van ben, is dat niet meer zo groot als eerst. Maar ook zelf, ik ben bijna nooit boos. Dat moest ik ook leren. Ik herkende die emotie bijna niet meer. Weet je? Terwijl die emotie vooral in een vechtsport je juist die extra push kan geven. Ja. En daar heb ik ook de afgelopen tijd veel aan gewerkt om echt die fight-modus te activeren. En een beetje die boosheid, die emotie te gebruiken om juist die extra stappen, die extra momenten te pakken in training. Een stapje verder te gaan.
Dus dat heb je echt kunnen doorbreken met die mental coach. Dat je echt daarmee aan de slag bent gegaan. Dat hebt kunnen aankijken van ja, we hebben allemaal dat innerlijke kind in ons. En ja, de een gaat er wat beter mee overweg dan de ander. Ja. Maar ergens lopen allemaal deukjes op.
100%.
En, ja, of je het nu deukjes noemt of traumatische ervaring. Ja. Maakt niet zo heel veel uit. We hebben denk ik allemaal wel ergens last van.
Precies, ja.
En hoe komt dat dan het meest tot uiting? Is dat dan bijvoorbeeld in relatie met je partner? Dat dan op een gegeven moment, dat zeggen ze ook wel vaker, dat je daar pas echt leert kennen hoe het met je gaat. En wat jouw uitdagingen zijn in een relatie.
Sowieso inderdaad. Ja, een relatie is ook eigenlijk gewoon een spiegel.
Mm-hmm.
Dus inderdaad, daar zijn de ruzies, daar zijn emoties. Dus daar merkte ik dat stuk qua emoties heel erg inderdaad. Maar ook de ring. De ring wordt alles uitvergroot. Je hele persoonlijkheid is de kwetsbaarste plek, de puurste plek die er is. Dus dat komt allemaal naar boven. Weet je, voorheen had ik ook wel eens als iemand heel agressief op mij druk zette. Ervaarde ik dat als iemand die boos op mij werd. En kon ik daar ook eigenlijk dat innerlijke kind weer naar boven komen. Dus eigenlijk de wedstrijd en in relatie, daar merkte ik het meest inderdaad, ja.
Maar sla jij dan dicht? Of wat gebeurt er dan met jou op het moment dat in één keer iets je overspoelt?
Dan kon ik helemaal dicht slaan gewoon. En dan ga ik in mijn hoofd zitten en dan ga je denken en dan wordt het alleen maar erger.
Ja.
En nu heb ik geleerd om, weet je, dat je moet eigenlijk gewoon weer bevriend worden met dat kind. En hem geven wat hij nodig heeft. En dat is veiligheid, dat is rust, weet je.
Ja.
Dat is een lach op je gezicht en gewoon, het is goed.
Ja.
Er is niks aan de hand.
En wat zijn dan verder nog praktische tips die je dagelijks hebt moeten toepassen? Want ik kan me voorstellen, want dat is natuurlijk ook met die training die je hebt. En in één keer die wedstrijd, dus alles wat je geoefend hebt, heel leuk. Maar daar komt misschien maar 10% tot uiting.
Precies, ja.
Maar hoe doe je dat bijvoorbeeld in de praktijk, in je relatie of dan in zo'n wedstrijd? Wat zijn dan echt die details die je oefent om tot dat grotere verschil te komen?
Het begint bij de bewustwording. Als het gebeurt, dat je weet van wat er gebeurt. En als je het hebt over dat stukje kind in je, ja, dan is het wat ik net zei, gewoon echt die rust geven. En eigenlijk bijna een soort van tegen hem praat van oké, het is goed. Dit is iets ouds. Dit is niet wie jij nu bent. En de tijd geven, gewoon even, ja, als er een conflict was met mijn partner, niet gelijk erop ingaan. Maar dat zou ik zo niet doen, want ik keer dan helemaal in mezelf. Maar even de tijd geven, apart van elkaar zijn en dan oefenen. En dan met rust weer terugkomen.
Ja, precies. Dus eerst het bewustzijn van dat het gebeurt.
Daar begint
het
mee.
Het gebeurt weer.
Precies, ja. Daar begint het mee. Maar dat is niet genoeg. Je moet inderdaad, wat je zegt, ook weten wat nu.
Ja.
En dat, op dat vlak heeft dat me heel erg geholpen.
Hoop je dat dan doorbroken? Want dan op een gegeven moment is het waarnemen. Dan van, oh shit, je neemt het waar. En dan baal je misschien wel van, shit, is gebeurd. En je kon er niks aan doen. Precies, ja, en dan wordt het, ja, dan kun je het niet meer ontkennen. Ja, weet je, ja, shit. Dat is heel confronterend. Ja. Maar hoe maak je die brug dan tot echt in actie komen? Van...
Herhalen.
Ja.
Elke keer dat je merkt dat het weer naar boven komt of weer zo'n situatie is. Eerst weten wat je moet doen en dat gewoon herhalen. En op een gegeven moment wordt het gewoon de reactie al minder groot. En je weet precies wat je moet doen. En het is nog steeds niet helemaal opgelost. Het zal misschien nooit oplossen. Het gevoel zal blijven, maar ik weet gewoon hoe ik moet handelen nu.
Ja. En als het op het moment dat het dan bijvoorbeeld niet goed met je gaat of weet je wel, dingen zijn een beetje overweldigend, dan weet je ook van oké, ik moet oppassen, want nu is het meer voor de hand liggen. Ja, dus niet goed voor mezelf, zorgen dat het wat meer naar voren komt.
Ja, dat sowieso. Ja. Dat zijn allemaal triggers natuurlijk.
Ja. En hoe is dat dan in combinatie met bijvoorbeeld vechtsporten zijn en op een professioneel niveau, waarbij als je door de stad loopt, Amsterdam of Utrecht, maakt niet zoveel uit, echt zo'n stad loopt. Mm-hmm. Mensen kennen je. Je bent natuurlijk een publiek figuur.
Ja.
En je hebt ook best wel een uitdagend beroep, om het maar even zo te zeggen. Het is niet een keer gewoon geen zin hebben. Nee. Ja, dan dat mensen denken van, ja goed, ik voel me niet zo top vandaag. Maar is het gewoon een soort van leven of dood.
Ja.
Maar hoe is het leven echt als topsport, als profatleet, om dat zo te zijn? En ook nog gewoon daarnaast gewoon je eigen leven te hebben.
Ja. Kijk, ik leef dit leven al jaren. Ik was 16 toen ik mijn eerste wedstrijd vocht. Weet je, in het begin is het leuk en aardig. Vanaf de B-klasse dan zie je jezelf al als prof. Dus je hele leven staat in het teken van de sport. Eten, slapen, dingen laten, dingen doen. Dus ik ben er al heel erg aan gewend.
Je weet niet beter dan
nee,
dit.
Nee, ik weet niet beter, ja. Ik ben gewoon gewend inderdaad om... je kan niet te vaak uitgaan. Ik weet dat ik goed moet slapen. Je verandert ook als persoon en inderdaad dingen veranderen. Ik heb nu 2 kids. En dat brengt dan weer uitdagingen met zich mee om weer terug naar die topsportlijn te trekken. Dat doe je allemaal voor je droom, voor je doel. Het gaat prima.
Ja, precies. Dus het is wel iets waar je echt van geniet. En wat zijn dan bijvoorbeeld dingen die wij misschien als leek of mensen die wat minder van vechtsport weten, niet weten, waarvan je wel als vechtsport of misschien voor jou persoonlijk, waarvan je wel zou willen dat ze het zouden weten?
Ze zien natuurlijk niet ze zien alleen de wedstrijden, weet je, of het nou goed gaat of slecht gaat. Iedereen heeft altijd wel wat te zeggen. Maar ze zien niet de hele rit daar naartoe. Hoe pittig het kan zijn, weet je. En ze zien misschien wel de trainingen. Hè? Dat is fysiek zwaar. Elke vechter heeft ook natuurlijk ook zijn privéleven ernaast. Mm-hmm. Familie, vrienden, relaties. En dat wat ook misschien soms in de weg kan staan van je trainingen. En het mentale stukje natuurlijk. We gaan niet schaken. Je gaat vechten.
Ja.
Je gaat... Er is risico op van alles. En wat ik zeg, het is de kwetsbare, puurste sport die er is, denk ik. Daar in de ring staan met alleen je broeken en de handschoenen. Dus inderdaad, het mentale stukje zien mensen niet. Dat je elke keer weer die drempel over moet gaan. Elke wedstrijd weer. Ja, en het stukje, dat doe ik dan heel persoonlijk, is hoe erg ik werk aan het mentale stukje. Wat ik net al zeg, die trauma's oplossen, mm-hmm. Al die negatieve patronen. Hoe pittig dat is, weet je?
En het schiet me nu zo even te binnen, maar daar had ik van tevoren al een beetje over nagedacht. Jij lost nu bepaalde pijnlijke stukken op. Maakt dat jou dan niet juist zachter in de ring? Is dat niet, soms heb ik het idee dat soms zie je gewoon bepaalde mannen, weet je, die topsporten. Bijvoorbeeld, ik weet niet of je hebt gevoetbald. Suarez bijvoorbeeld.
Ja.
Veel mensen die trekken dat totaal niet. Ja. Ik vind het prachtig, want die man ook, die bijt gewoon je arm eraf als hij niet kan winnen. Gaat een beetje ver, maar
het
idee erachter, gewoon zo graag willen winnen. En je ziet gewoon, die mensen hebben vroeger echt shit meegemaakt. Ja. En Ja, je moet niet aan hun brood komen, want dan bijten ze gewoon je neus eraf.
Ja, ze zeggen ook wel dat een kleine hoeveelheid of een kleine grootte aan trauma je juist inderdaad verder kan helpen. Of het mij zachter maakt. Het geeft me juist meer rust. En die rust die heb ik ook nodig in de ring.
Ja, dus het verschilt eigenlijk meer per persoon.
Per persoon, ja. Want inderdaad, die trauma's die ik had en die dingen die ik moest oplossen, die werkten me juist tegen. En nu ik dat opgelost heb, geeft het me meer rust in de voorbereiding en meer rust in de ring. Ja. Waardoor ik juist beter ga presteren. Het maakt me niet zachter.
Nee, dus mensen die nu misschien om succesvol te worden wat trauma's gaan verzamelen, dat is niet aan te raden.
Absoluut niet. Nee. Het gaat je alleen maar tegen.
Nee, en ook weten wat voor... Kijk, je hebt gewoon te maken met het pakket waarmee je opgroeit. Hè, weet je, je groeit op in een bepaalde wijk, in een bepaald gezin. Met thema's die dan voor jou... daar moet je het mee doen.
Precies.
En voor de ene is dat veel erger dan de ander.
Ja.
Voor sommige mensen leidt dat juist tot heel veel succes. Maar lang niet voor iedereen.
Nee.
En voor jou is het gewoon heel belangrijk geweest om...
Ja.
Zakelijk gezien en privé aan die dingen te werken... om gewoon een gelukkige leven te leiden, ja.
Ja.
Waar ging het ten koste van nog meer, los van het feit van het vechten of in relatie merkte het? Maar waar merkte je echt persoonlijk van, oké, ik voel echt dat ik hier wat mee moet gaan doen? En waar merkte je dat dan aan? Waar ging het ten koste van dat je tegen bepaalde dingen aanliep?
Ik ben natuurlijk begonnen puur omdat ik merkte dat het in de ring niet goed ging.
Mm-hmm.
Na die verliespartij. En in het dagelijks leven... Ja, ik heb een periode, maar dat is alweer lang geleden... ook last gehad van paniekaanvallen en bepaalde spanningen. En dat stukje heeft me in het dagelijks leven wel tegengezeten. Maar dat heb ik ook inderdaad allemaal opgelost met mijn coach. Dus ja, dan zou dat het vooral zijn.
Ja.
Ja, als ik daar nu aan terugdenk, ook wel dat het wel echt iets groots is voor mij... wat is opgelost, ja.
Ja, dat zijn best wel serieuze thema's en... Ik heb dat de laatste jaren heb ik dat steeds meer ervaren. Gewoon dat wanneer iemand op een jonge leeftijd overlijdt... of dat mensen echt met mishandeling of misbruik te maken hebben... of eigenlijk met welke heftige thema's ook... waarbij eigenlijk de hele wereld weet... dit zijn echt hele traumatische ervaringen. En daar zal nooit iemand twijfelen of dat dan voor trauma's zorgt. Jongens die in het leger hebben gezeten bijvoorbeeld. Daarvan is gewoon duidelijk dat dat voor best wel wat schade aan je leven kan... brengen. Maar dingen zoals scheiding of gewoon in de opvoeding.
Ja.
Ik heb zelf bijvoorbeeld ook kom uit een hele liefdevolle thuissituatie, maar er gingen wel wat dingen mis.
Ja, precies.
Had ook ouders die wel eens ruzie hadden of mijn vader die niet mij de erkenning gaf die ik nodig had. En dat kan gebeuren.
Ja.
En daar hebben we wel over gepraat. Maar het heeft wel bepaalde dingen bij mij omhoog gebracht. Ik dacht van waarom ben ik continu maar bezig?
Ja.
En voel ik mezelf niet goed genoeg? Of als ik iets bereik, denk ik van leuk, maar what's next?
Precies,
En dat zijn veel minder belichte thema's.
Ja.
En er is veel minder aandacht voor. Mm-hmm. Dus gewoon niet zo zeuren.
Precies. Daarom is trauma dan vaak ook wel een groot woord.
Precies. Ja. Maar dan wordt het misschien een beetje een soort van overschaduwd.
Ja.
Of ondergesneeuwd van... Ja, daar moeten we niet te veel over zeuren.
Nee,
en we willen natuurlijk als man zijnde niet te kwetsbaar zijn. Niet te veel zeuren. Gewoon doorgaan, kom op. En vroeger, ik weet niet, kregen we ook wel eens klappen. Weet je wel, dat was in die tijd... En, met een buitenlandse achtergrond wat normaler.
Ja, ja, ja.
Nu wordt het wel wat anders, maar dan vergelijk je een beetje met toen. En je denkt niet na over gewoon de problemen die je vandaag in het leven ervaart. Maar was dat dan voor jou ook nog misschien een drempel dat je dacht over... kom op, ik moet niet zo zeuren. En waar hebben we het eigenlijk over? Of speelde dat niet zo mee?
Misschien een drempel om het nu te zeggen. Want inderdaad, ik zeg het kwetsbaar. Ik stel me toch best kwetsbaar op. Dat is misschien lastig. En inderdaad, wat je zegt, dat mensen misschien denken van... wat zeur je nou? Het is niet iets heftigs.
Mm-hmm.
Maar het heeft mij toch belemmerd, snap je? En inderdaad, ik vind de trauma ook wel lastig om te zeggen. Omdat je dan vaak denkt aan hele grote dingen. Daarom zou ik wel ook misschien wonden of zo. Of negatieve patronen. Maar die kunnen heel erg belemmerend werken. En wat je zegt, iedereen heeft die in principe. En er hoeft niet iets heel heftigs te gebeuren om dat te ervaren... weet je, en misschien hadden je ouders het wel en die hebben het onbewust, zonder dat ze iets heel geks gedaan hebben, gewoon overgebracht op jou. En zit dat nu in de weg.
Ja.
Dus het heeft me niet belemmerd in de zin om hulp te zoeken.
Mm-hmm.
Maar inderdaad, wat je zegt, nu het kwetsbaar opstellen en het erover hebben, denk ik wel van ja, misschien vinden mensen, maar dat is dan ook weer een stukje. Misschien vinden mensen daar wat van, moet ik ook niet aan denken. Ja. Weet je, dit is gewoon mijn verhaal, dit is gewoon mijn ding en dit is wat is. En misschien herkent iemand zich daarin, heeft iemand daar wat aan. En
ja, dat merk ik wel zeker. Dat, als jij als topsporter, topatleet zich uitspreekt, dat heel waardevol is voor jongeren of gewoon mensen van jouw leeftijd of zelfs ouder die... Ja. Denk van, fuck, precies dit, hier loop ik ook tegenaan, weet je. Eindelijk iemand in wie ik me kan vinden.
Precies.
Dan heb jij weer iets gezegd waar zij weer wat aan hebben.
Ja, dan dat is het goed.
Dat is het hele doel en gelukkig gebeurt dat ook steeds meer. Maar ik vind het wel mooi dat dat gewoon steeds bespreekbaarder wordt, weet je. Het maakt je niet zwak als je gewoon aankaart waar je mee zit. Ik denk eerder dat het je zwak maakt als je het niet wil aankijken. Nee. Dat iedereen ziet van, je loopt tegen bepaalde dingen aan.
Ja.
Iedereen ziet het en jij ook, maar je herkent het niet. Nee. Het is alleen maar voor jezelf vervelend en voor je naaste omgeving.
Ja, het belemmert je alleen maar. En nu vooral omdat ik kids heb, ik wil het absoluut niet overgeven aan hun.
Ja.
Snap je dat ik het weer... Ik moet gewoon die cirkel doorbreken en eraan werken. Ja, het is pittig, het is hard werken. Maar voor de kids alles.
Ja, mooi. Een tweeling heb je.
Tweeling, ja. Twee jongens, ja.
Ja. Ja. En jouw partner die is ook echt best wel met bouwen bezig. Hè? Zij is ook bezig, zakelijk succes in de fitnesswereld.
Ook topsport. Ja.
Ook topsport.
Ja.
En hoe zorgen jullie dat de tweeling en de twee bedrijven eigenlijk, waar jij je persoonlijk merkt en zij ook, maar wat meer in de fitnesswereld. Ja. Hoe zorg je dat goed werkt, dat dat goed samenloopt?
De oma's. De oma's, ja, nee. Ja, alles moet gewoon gepland worden en geregeld. En blijven werken aan onszelf, maar ook blijven werken aan de relatie. Heel belangrijk. Maar ja, gelukkig, we hebben echt veel hulp gehad. Inderdaad, vooral als ik kijk naar de kids, inderdaad, naar de oma's, dat ze daar nachtjes konden slapen. En de zusjes die ons helpen. Want wat ik al zeg, zij doet ook gewoon topsport met haar eigen bedrijf. En ik ook. En als wij dat doen, dan doen de kids het ook automatisch. Dus het is inderdaad... En we hebben ons eigen bedrijf. En thuis hebben we ook een bedrijf lopen. Dus het is inderdaad alles bespreken, alles plannen. En de hulp is altijd welkom.
Ja, dus dat is belangrijk. Echt die hulpvraag, ja.
Ja. En waar ook, het kan.
Ja. En aangeven hoe je het wilt.
Ja, zelf. Ja. Dat zeg ik. Werk aan jezelf, ja. En werken aan die relatie. Vooral het eerste jaar is gewoon... echt wel zwaar. Gewoon met die kids, het verzorgende deel. Weet je, nu zijn ze anderhalf en ik merk zoveel meer ruimte, veel meer rust. Maar het eerste jaar is wel echt pittig. Ja. Ja.
En wat ik me dan afvraag, hè, wat je soms ook wel eens ziet, als iemand topsporter is, echt alles draait om de topsporter binnen het gezin. De topsporter moet goed op tijd naar bed en er mag geen stress zijn en moet goed eten. Ja. Eigenlijk alles wordt er omheen gedraaid. Ja. En hoe zit dat bij jou? Valt dat eigenlijk wel mee? Probeer je daarin wel gewoon jezelf af en toe ook op te offeren in dat geval?
Ja, het moest wel. Ja, en bij het opvoeden van een tweeling was het gewoon wel. Ik heb dan wel bewust die keuze gemaakt om dat jaar dan even rustig aan te doen met het vechten. Dus ik had daar ook wel wat meer ruimte voor.
Mm-hmm.
Maar mijn laatste partij had ik de kids ook al. Maar ik kan niet haar alle nachten laten doen.
Nee.
En ook overdag is het gewoon... Het is gewoon een 24/7 job. Dus ik moest daar wel een stukje in leveren. En dat merkte ik ook in mijn training en in die wedstrijd.
Ja.
Dus ja, je moest wel een beetje deels opofferen. Ja.
Ja.
En nu is het gewoon allemaal een stuk rustiger. En merk ik daar... Tuurlijk zijn er nog steeds af en toe wel mindere nachten. Maar het is een stuk minder. Het is allemaal gewoon nu wel veel meer in balans.
Ja, je hebt natuurlijk ook veel gedaan om beter te slapen. Ja. Beter tot rust te komen. Ja. Want hoeveel coaches heb je nu?
Nee, dat was voorheen een stuk meer. Wat ik al zei, ik heb toen het gesprek gehad. En dan heb ik het gewoon allemaal wat kleiner gemaakt.
Mm-hmm.
En ik werk nog steeds natuurlijk met mijn kickbokstrainer. Daar werk ik sinds dag 1 mee. Mijn eerste kickbokstraining was daar, Jamal Karouche. Dat is mijn kickbokstrainer. En dan heb ik Rick Remmerswaal, dat is mijn kracht- en conditietrainer. En doe ik ook een stukje voeding mee.
Mm-hmm.
Robin, ademcoach.
Robin
Vredeveld. Ja, werk iets minder mee, maar is nog steeds mijn ademcoach. Werk ik nog steeds af en toe mee. En ik had voorheen ook een diëtist en nog een krachttrainer. Weet je, het eten heb ik nu zoveel gedaan, dat kan ik nu gewoon zelf.
Mm-hmm.
En dan had ik inderdaad nog een krachttrainer. Dat was gewoon allemaal net te veel. Dus het team is gewoon een stuk kleiner. En want al die kapiteinen op één schip, dat, ja. dat werkt niet.
Ja. Ja, dus best wel wat trainers. En ja, nu zit je natuurlijk ook, op het moment van uitkomen van deze podcast, is het gevecht nog steeds aanstaande. Maar wellicht dat mensen hem later luisteren.
Ja.
Maar wat wel sowieso heel interessant is, je zit nu dicht, nog een maandje mm-hmm. tegen voordat je gaat vechten. Hoe ziet jouw voorbereiding er nu uit?
Inderdaad, het is nu nog 4-5 weken ongeveer. Dus nu, ja, nu probeer ik wel te pieken. Ik ben al wel echt een tijdje bezig weer met veel trainen. Maar nu willen we wel echt pieken. Dus inderdaad, nu nog 2-3 weken wel echt gewoon uurtjes maken. En dan afbouwen. En qua wat ik allemaal doe, ja, het is alles. Het is krachttraining, het is hardlopen, het is kickbokstechniek. het is sparren, het is yoga. Het is ja, heel compleet.
Dus nu is het echt volle bak gaan. En die laatste week wordt het rustig gaan, oppassen voor blessures. Sowieso
twee weken ongeveer is het ietsje afbouwen. En nu is het wel echt uren maken. Maar nog steeds wel luisteren naar mijn lijf. Hoor. Als ik merk van oké, ik ga iets te hard en pijntjes en zo. Dan kan ik ook wel gewoon even een stapje terugnemen.
Ja.
Om dat overtrainen te voorkomen.
Ja, want hoe train je die pijn nu eigenlijk? Dat vraag ik me altijd af. Als je dan, het eerste waar ik dan aan denk, als je ooit zo'n wedstrijd zou draaien. Dat ik was in mijn hoofd afgespeeld. Denk van, nou, dat is niks voor mij, denk ik. Maar... Dat lijkt me dan het lastigste om gewoon, dat je in één keer zo'n scheen tegen je eigen scheen krijgt.
Oh, ja.
Dat lijkt me of ja, of tegen je hoofd.
Ja, dat is ja, eigenlijk niet per se. Ja, zie je wel eens met dingen rollen op een scheen. Dat doen volgens mij de meesten niet. Het is allemaal uit films. Het is eigenlijk het enige is sparren. En voor de rest, in een wedstrijd heb je natuurlijk een stuk minder pijn. Hè? Door de spanning en adrenaline voel je gewoon een stuk minder. Dus je, inderdaad, als je die scheen op scheen hebt, denk je wel van oké, die ga ik straks voelen. Ja. Maar op dat moment heb je niet per se echt pijn.
Het is bizar eigenlijk, ja, hè? Hoe het lichaam dan werkt op dat moment. Iets wat je dan
fight modus gewoon, die jij inderdaad. Zo. Ja, dat is heel mooi.
Ja, dus en dat is in ieder geval qua training. Hè? Dus een intensieve periode komt er nu aan.
Ja.
En het laatste beetje bouw je af.
Ja.
Dus dat is in ieder geval met betrekking tot training. Nou goed, yoga, veel ook rusten is ook belangrijk.
Mental goed slapen.
Je mental coach. Ja. Ja. Dus zie je die dan ook vaker nu deze periode?
Voorheen deed ik dat wel inderdaad. Maar ik merk dat ik nu in een veel rustiger staat ben dan voorheen. Dus nu zie ik er 1 keer in de maand. Dus dat valt wel mee.
Dit vind ik een interessante vraag. Schiet me 1 keer te binnen. Hoe kijk jij naar bijvoorbeeld een oud prof, die kampioen, bijvoorbeeld een Rebi Bojaski of zo... jou zou coachen. Ik weet niet, ik heb dat eigenlijk nog geen 1 keer gezien. Dat echt een coach, wat je bijvoorbeeld bij tennis zie je dat, bij voetbal zie je dat, maar bij kickboksen zie je dat heel weinig. In de UFC zie je het wel, maar ook niet heel veel. Dus een oud prof die bijvoorbeeld in jouw hoek gaat staan, die gaat zeggen ook van, ja weet je, ik heb daar...
Als mental coach of echt als trainer?
Ja, allebei. Of, ja, weet je, ik denk dat hij dat denk allebei wel. Hij ziet waarschijnlijk ook de technieken of waar je mee kan.
Je kan sowieso veel van leren. Maar mijn eigen trainer heeft natuurlijk ook... heel wat wedstrijden gevochten. Dus die is eigenlijk hetzelfde. Alleen zijn naam is dan niet zo groot.
Nee, precies.
Dus hij heeft dezelfde ervaring als een Remy of zo.
Want hoe kijk je dan bijvoorbeeld... Ik weet niet, kijk je wel eens ook naar Glory als je zelf niet moet vechten? En wat vind je dan van het commentaar? Of kijk je dan echt naar de Engelse versie?
Nee, ik kijk wel naar de Nederlandse versie. Naar het commentaar... let ik niet echt op. Wat dan?
Nee, maar misschien ook gewoon als je dan hem hoort praten... dat je denkt, fuck, die gast ziet dingen die ik niet zie... of die zou wat kunnen toevoegen aan mijn staf of zo.
Ja, jawel. Als je inderdaad... Je hebt dan Remy en Melvin, die snappen het allemaal. Ja, tuurlijk. Ja. 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 Ja, maar de mensen om mij heen, die snappen het allemaal.
Ja, dat is niet de nadelen van jouw coaching.
Ja, nee, goed, ik snap wat je bedoelt. Ja, maar misschien wat zijn grotere namen.
Ja, wellicht. Of erbij, weet je wel. Dat misschien ook wel eens voor nieuwe inzichten kan leiden.
Ja, 100% je kan van iedereen wat leren. Dus,
Want gebeurt dat dan ook? Wordt dat onderling wel eens gedaan? Krijg je wel eens een appje bijvoorbeeld na een gevecht van top gevochten... en let volgende keer hierop of zo? Of is dat?
Niet van zulke... Nee. Niet van oud-vechters of zo, niet per se. Ja, misschien als je ze spreekt of zo.
Ja, we hebben niet heel goed bevriend met oud-vechters
bijvoorbeeld. Nee, niet per se, nee. Maar wat ik zeg, ik kan van iedereen wat leren. Dus ook van hun, ja, tuurlijk. Ja.
En wie is op dit moment, wie is jouw favoriet? Of is jij, wie is een voorbeeld of iemand...
Oudvechter?
Ja, of huidig. Of allebei misschien. Ook wel leuk.
Oudvechter. Ik keek veel naar Remy, maar ook heel veel naar Host. En naar Tyron Spong. Mm-hmm. Die is nog enigszins actief.
Ja.
Dus die drie keek ik heel veel. En nu in de kickboxing... ik kijk ook heel veel naar Badden natuurlijk. En die is nog steeds actief. Ik kijk natuurlijk op een andere manier naar Rico. Omdat ik zijn plek heel graag wil overnemen. Maar ja, hij doet het ook gewoon heel goed. Dus ook daar kan je heel veel van leren.
Ja, ja. En wat vind je dan bijvoorbeeld dat Rico heel goed doet? Wat is zijn kracht? Wat maakt hem een kampioen?
Ja, gewoon echt een sportman. Hij leeft het gewoon van alle kanten. En dat zie je allemaal terug in die wedstrijden. En daarom wint hij alles.
Ja.
Echt een sportman.
Echt een trainingsbeest gewoon.
Discipline,
ja.
Discipline op elk vlak. En dat zie je terug.
Ja.
Ja.
En als je kijkt naar bijvoorbeeld een Badden nu, hè, wat allemaal gebeurt de afgelopen tijd. Weet je, hij komt terug en verliest volgens best wel een reeks gevechten. Is veel gedoe. Hoe kijk jij daar bijvoorbeeld naar? Want ik denk dat je hem natuurlijk al wel volgt van de periode. Dat hij echt veel net nieuwe kickboxfans.
Ja.
Die weten de helft niet van wat hij heeft neergezet.
Wat hij heeft neergezet, ja.
En ik vind het soms ook een beetje zonde aan wat hij allemaal heeft bereikt. Ja. Dat dit er dan achteraan...
Ja, dus, ja. Het is een beetje, het is inderdaad een beetje pijnlijk om te zien. Je had het liever anders gezien. Maar ja, ook daar weer gewoon zoveel respect dat je... Inderdaad, hoeveel partijen heeft hij verloren? 4, 5 achter elkaar, misschien wel meer.
Ja.
En nog steeds gewoon doorgaan, weet je?
Ja.
Ik weet niet of ik, als ik een jaar geleden 5 partijen achter elkaar had verloren... of ik hier nog zou zitten.
Nee. Toch, dat is wel niks, veel, veel respect. Ja, want hij gooit gewoon eigenlijk zijn legacy gooit hij gewoon op tafel.
Precies. En voor de vechtsport, hè? Want voor de vechtsport is het goed dat hij nog steeds vecht.
Ja.
Dus dat is ook alleen maar respect. Ja.
Is er ooit sprake geweest dat je tegen hem zou gaan vechten? Of dat het dichtbij was? Of is dat nooit echt aan de orde geweest?
Nee, nooit. Badden niet. Nee. Rico, dan heb ik dat toen in dat toernooi gezeten. Als ik die ene verliespartij had gewonnen, dan zou ik tegen Rico vechten.
Dus dat viermans toernooi. Bij de eerste wedstrijd won, tweede verloren. Ja.
Nee, ik verloor gelijk de eerste. Ah, okay. Als viermans. Dus als ik dan die finale zou pakken, dan had ik tegen hem gestaan. Maar het niet zo mogen zijn.
Nee.
Nog niet.
Derde keer is scheef.
Precies.
Ja, dat is mooi, wel interessant. Want dat mensen jou voor het eerst leerden kennen, is denk ik met dat toernooi ook echt.
Dat
opviel, dacht ik, wow, dit is een beetje terug in de tijd met de stijl van vechten.
Ja.
Dat je echt die ouderwetse Nederlandse kickboxstijl had.
Ja.
En dacht ik, wow, dit is mooi om te zien. Het is heel aantrekkelijk om te zien. Ja. Wat volgens mij dan niet heel veel laat, denk ik. Dat is ook een hele aardige gast. Dat zijn twee dingen die mij dan opvielen. En dat is dan ook wel je kracht. Of iets wat jou siert.
Mm-hmm.
Maar goed, hebben we het net natuurlijk ook al een beetje gehad. Hè, dat jouw kracht nog verder ontwikkeld kan worden. Dat je daar per se niet dingen hoeft mee te maken.
Nee, precies.
Om harder te worden, wat dan ook.
Voor mij geldt dat niet.
Nee, dus dat is wel interessant. Ja.
Ja.
Ja, mooi. En UFC bijvoorbeeld, als je dat dan ziet, kriebelt het dan niet om toch te zeggen van nou, ik ga toch ook
dat
een beetje...
Dat vraagt iedereen altijd, man. ergens misschien lang geleden wel eens over nagedacht, maar nee, het is... Nee.
Want wat houdt kickboxers? Bijvoorbeeld Enrico Foeven heeft een keer een MMA-wedstrijd gedraaid. Hè? Wat houdt de meeste kickboxers denk je tegen?
Het is gewoon een hele andere sport. Ja. Het heeft voordeel dat je inderdaad dan ervaring hebt met het kickboksen. Maar het is gewoon een heel ander spel.
Ja.
Dat doe je niet zo 1, 2, 3. Je ziet ook heel veel jongens die het proberen, maar uiteindelijk toch weer teruggaan naar het kickboksen. Omdat het heeft gewoon heel veel tijd nodig om dat te kunnen.
Ja, het wordt onderschat dat het met elkaar...
Je ziet dan wel die Alex Pereira bijvoorbeeld, die doet het dan wel heel goed.
Ja.
Dus het kan wel, maar het is gewoon een heel ander spelletje.
Ja.
Ja.
Ja, interessant. Ja, en hij heeft nu wel vooral tegen kickboxers gevochten ook.
Ja, precies. Ja, waarschijnlijk. Misschien als hij op de grond moet,
als
het dan
tegen,
weer een ander verhaal
wordt. Chimaev moet, dan
precies,
zie ik dat niet...
Ja, dat moeten we nog zien. Ja.
Ja, volgens mij staat hij gepland zelfs, toch? Niet? Of is dat nog niet officieel?
Volgens mij, ik heb het nog niet echt lang zien komen.
Nee. Dan kunnen we echt zien of
dan,
hij
ja,
echt,
dan kan hij echt laten zien van, of hij thuis wordt in het andere wereld.
Ja, precies.
Ja.
Nog even terugkomen op jouw voorbereiding. Wat natuurlijk ook heel belangrijk is. Mensen vinden dat ook wel interessant. Jij weegt op dit moment...
110.
110. En richting de wedstrijd. Komt er nog wat bij of gaat
er
nog af?
Nee, meestal. Ik zit nu wel goed. Meestal, ik ben maar iets zwaarder. En rond naar de wedstrijd toe, dan ga ik naar rond de 110. Of zo.
Ja. Ik vraag me af, maakt dat nog echt uit? Of waar ligt, denk jij, die sweet spot? Want bij zwaargewicht mag je 95 plus wegen?
Ja, minimaal 95.
En alles daarboven, je mag tot 200 kilo gaan.
Ja, ja, ja.
Maar dat is natuurlijk niet heel handig. We
precies.
Hebben Bob Sepp natuurlijk.
Ja.
Die wel zijn
wedstrijden
op. Het
is leuk om te zien.
Maar dat is hem niet. Maar ligt daar ergens nog zoiets wat je ook gewoon zegt? Ook, ja, bij 112 kilo heb ik nog en die snelheid en heb ik net wat meer power. Maakt dat echt uit?
Nee, ja, voor mij is dat die 110 ongeveer waar ik nu op zit.
Ja.
Ik zou wel langzaam nog iets meer willen bouwen in spiermassa. Dat ik net nog ietsje zwaarder zou zijn. Maar wel die beweeglijkheid en die snelheid bewaar. En een jaar geleden was ik nog echt gefocust op ik moet zwaarder worden. Al die jongens zijn 120, 125 kilo.
Ja.
Maar ik merkte dat ik gewoon echt langzaam en log werd. En
ja.
Dat werkte niet voor mij. Ik kon mijn eigen spel niet meer spelen. En op dit gewicht wel, ja.
Ja, want conditioneel neem je natuurlijk ook een paar extra kilo mee.
Een paar extra kilo's mee. En inderdaad, wat je zegt, die snelheid, die beweeglijkheid. Terwijl dat juist mijn ding is.
Ja.
Dus dit is voor mij perfect.
Ja, en om die 110 kilo te onderhouden en ook wedstrijdgericht te eten. Wat eet je nu op zo'n dag?
Daar heb ik ook wel een hele reset gedaan met met Rick dan. Die ook deels een beetje mijn voeding doet. Dieet is nog steeds een lastig punt bij mij. En dan komt dat kleine dikke jochje weer naar boven. Dus voorheen moest ik echt die carbs hebben. Echt die koolhydraten. Die had ik echt nodig. Nu ik veel train ook wel. Maar ik heb twee maandjes geleden tijdelijk even die switch gemaakt. Dus dat ik mijn lichaam even heb laten wennen aan ook op vet te kunnen bewegen en kunnen trainen. En niet echt afhankelijk zijn van die carbs.
Mm-hmm.
Dus dat heeft me heel veel gedaan. Ik merk dat het me heel veel rust in mijn lijf gaat en ook heel veel energie. Maar nu ben ik train ik twee keer per dag, dus dan heb je wel die carbs echt nodig. Dus ja, wat ik nu eet, ja, het is mijn havermout staat hier in de koelkast. Die moet ik zelf eten. Die heb ik vanochtend ook gegeten. Ja, voor de rest ja, eigenlijk wel een beetje het simpele. Die rijstkip en groenten. En gewoon een goede hoeveelheid. Vlees, eieren veel. Eigenlijk wel de basisdingen eigenlijk.
Ja. Dus veel clean eten.
Zo clean mogelijk, inderdaad. Ja. En je hebt wel veel.
En hoeveel calorieën zit je nu op?
Ja, ik denk wel rond 4000 ongeveer.
Ja, onderhouden, ja.
Ja.
Ja. Ja, dat is best wel wat. En vooral als je hoe gezonder je eet, hoe moeilijker het wordt om dat echt weg te krijgen.
Ja.
En wat ik bijvoorbeeld van Djokovic weet, heeft ook volgens mij heel veel over verteld. Die zag ook wel wat vlekken en zo tijdens wedstrijden. Okay. Of wazig. En die is op een gegeven moment helemaal overgegaan op echte glutenvrij, lactose, suikervrij. En die is daar volgens mij best wel goed op gegaan.
Die is dan nog steeds aan de top
op 36-jarige leeftijd. Heb je dat dan ook wel eens overwogen? Of vind je dat dan misschien net te lastig om het echt vol te kunnen houden?
Ja, wat ik zeg, dieet is lastig voor mij. Om inderdaad dan helemaal niks daarvan te eten is lastig. Maar van mezelf eet ik al bijvoorbeeld weinig gluten, omdat ik er niet goed tegen kan. Dus dat is voor mij al normaal om dat weinig te eten. En die periode dat ik die switch maakte, inderdaad twee maanden geleden, heb ik dat wel een tijdje gedaan. En je merkt wel het verschil. Als je gewoon weinig bewerkte dingen eet.
Wat zijn de verschillen dan die je hebt gemerkt?
Ja, gewoon veel meer focus. Je voelt gewoon meer rust in je lijf.
Ja.
Weet je, waar je misschien af en toe last van je buik krijgt, omdat je dat gluten of iets hebt gegeten. En gewoon veel scherper. Dus ja, daar geloof ik 100% in. Maar nu is het lastig omdat ik zoveel moet eten dat je dat dan vol moet houden als je en gluten mag en geen zuivel en geen suiker en dit en dat. Dan is dat lastig. Maar...
Ja, want dat is wel een beetje het meest gehoorde probleem, denk ik, bij iedereen wel die met dieet of lichaam bezig is. Hoe gezonder je gaat eten, dat het op een gegeven moment een wat beperktere keuze wordt. En dat je dan op een gegeven moment ook zo verveeld raakt. Je denkt, dit hou ik niet vol,
precies,
dus ik laat het wel helemaal los.
Dat ken ik heel goed.
Wat eigenlijk een levenslang proces is.
Je
voeding, die relatie heb je voor de rest van je leven. Ja. En dat is bouwen, net zoals je vriendin tegenkomt. Dan, je begint met de basis en vanaf daar ga je gewoon langzaam groeien.
Wat
gaat
een keer
minder. Ja, en wat je zegt, wat past bij me.
Ja.
En elk jaar probeer je een beetje te verbeteren. Je hebt gewoon fases dat het gewoon door omstandigheden even wat minder
precies,
kan gaan.
Ja, ja dat, zo gaat het ook letterlijk bij mij. Man.
Het is perfectioneren. Precies. Niet perfectie.
Nee, constant perfect eten. Nee, het is inderdaad daar balans in vinden. En wat past bij jou. De ene inderdaad kan niet tegen gluten. Maar de andere kan gewoon prima brood eten.
Ja.
Dat doe ik ook, man. Ja. En probeer af en toe dan wel dingen om te kijken of het bij me past. Inderdaad, dat je zegt dat minder carbs of bijna geen carbs. Of vaste, intermittent vaste ook veel geprobeerd, weet je. Af en toe gewoon wat nieuwe dingen proberen.
Ja.
Ja.
En wat staat er zo klaar als jij je wedstrijd in oktober hebt gewonnen? Wat mogen ze dan voor jou serveren?
Ja, wel simpel. Gewoon iets Surinaams van een nasi of iets. Een roti.
Hebben ze dat wel in Bulgarije?
Nee, waarschijnlijk niet, man.
Meenemen.
Nee. Ja, maar kijk, ik hoef ook niet af te vallen. Dus ik eet af en toe nu ook nog wel iets minder goed, snap je? Dus voorheen had ik dat wel. Na de wedstrijd ga ik helemaal los.
Ja.
En nu is het dan grotendeels wel clean. Maar af en toe eet ik nog wel gewoon iets lekkers.
Ja.
En dat kan gewoon prima.
Ja, precies. Ja.
Als het maar niet gek maakt.
Nee, daarom. Kijk, ja, echt bij UFC hebben ze voor mij echt mensen een eigen kok op het hoogste niveau. Ja. Wordt er voor je gekookt.
Maar die jongens moeten ook allemaal afvallen.
Ja, ja.
Ik denk dat, hoe heet die UFC? Derek Lewis, ken je die?
Ja, zeker.
Ik denk maar niet dat die helemaal clean is.
Nee. Ik vind dat wel interessant. Want als je dan kijkt ook naar hun potentie en naar hoe ze... Ik heb dat idee een beetje bij Ben Sadiq. Ja, als hij anders met zijn ik weet het niet, hè? Maar dat gevoel heb ik een beetje. Als ze dan op een gegeven moment zoveel vetmassa hebben.
Ja.
Ik kan me niet voorstellen dat dat nou echt bijdraagt aan een gevecht kunnen leven. En dat als hij echt topfit en afgedekt. Ik weet ook niet wat de beweegredenen zijn. Mm-hmm. Ik weet het fijne er niet van. Maar mijn idee dan ook een beetje vanuit liefhebben van de sport en coach. Dat ik dan denk van zo, als jij afgetraind zou zijn.
Oeh. Ja. Ja, maar voor de ene is dat dus inderdaad dat stukje voeding. Voor mij is het ook lastig. Weet je? Ja. Ik heb ook geen eetpack. Maar het kan gewoon heel lastig zijn.
Ja.
Dat voeding. Het is niet makkelijk.
Maar is dat dan ook iets wat je bijvoorbeeld met je mental coach bespreekt? Kun je delen wat zij daar dan over zegt? Of?
Ook wel iets dat het van vroeger komt. Wat ik zeg toen ik inderdaad een 12-jarige yogi was. Dan was ik gewoon wat voller. En heb ik gewoon inderdaad wel op de bank lopen chillen en lopen eten. En ik denk dat er gewoon nog steeds ergens in zit.
Ja.
Ik denk dat het voor veel mensen ook wel voeding ook gewoon wel een mentaal stukje is. Weet je, het kan ook in iets van een verslaving of zo zijn natuurlijk. Dus het is ook iets van vroeger wat er gewoon een soort van in zit.
Ja.
En wat jij net ook zei, in periodes gaat het wat kan het minder gaan. Door bepaalde dingen, emotie eten of stress eten.
Ja.
En dat moet je ook voor jezelf...
Vinden
waar het vandaan komt.
Ja, en een stukje zelfliefde, dat zit nog in mijn hoofd. Dat je eigenlijk zei van die discipline, weet je, en de zelfliefde. En in hoeverre speelt dat dan mee als het bijvoorbeeld heel goed met je gaat... en je luistert goed naar je lichaam, je geeft jezelf wat je nodig hebt... je hebt genoeg tijd voor jezelf, maar ook genoeg tijd voor het gezin.
Ja.
Alles loopt helemaal smooth. Ja. En merk je dan ook dat je voeding on point houden makkelijker gaat?
Ja, 100%, ja. 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 En inderdaad, een periode inderdaad, waar de kids slecht slapen en ik volop aan het trainen ben. En de wedstrijd komt eraan, de spanning is hoger. Dan wordt het allemaal moeilijker.
Ja.
Ja. Ja.
Zodat even sneller thuis bezorgen.
Ja, precies. Dat is makkelijker. Je komt van training, je bent helemaal kapot. Je hebt geen eten in huis. Dan is het makkelijk om even wat te bellen.
Ja. Ja. Ja, dat is ook waardoor je het misschien volhoudt. Dat maakt het ook een beetje...
Ja, dat ene moment om dan wel even iets... Ja, precies. En dan hou je het langer voor in plaats van dat je het inderdaad wel heel streng voor jezelf. En dan op een gegeven moment dan ontplof je.
Ja, wel interessant. En heb je hem voor jezelf nu ook... Heb je een nieuw plan voor jezelf gemaakt? Je hebt natuurlijk gezegd ook, dat was heel stellig. Voor mijn 28e wil ik die titel... Of in ieder geval tegen Rico gevochten hebben. En die titel vasthouden. Ja. Heb je nu voor jezelf een nieuwe planning gemaakt? Zegt ook van oké, ik wil dan dat bereikt hebben?
Niet per se meer. Nee, ik heb het een beetje losgelaten. Wat ik nu gezien heb, je weet niet wat er kan gebeuren. Je kan zomaar opeens een tweeling krijgen. het komt wanneer het moet komen. Weet je. Ik focus me op de wedstrijd die ik krijg. Ik heb nu die wedstrijd in oktober. Daar is de volledige focus op. Ik focus op mijn eigen training, op mijn eigen progressie. Op mijn eigen, inderdaad, wat ik doe met mijn mental coach. Waar ik zo van leer. Dus ik focus me echt op die reis. En dat geeft me heel veel. En is in december wel nog een groot toernooi. Dus daar is mijn hoofd ook dan wel bij.
Ja, zou dat dan een optie zijn?
Ja, ik moet deze winnen en dan, dan zit ik in het toernooi.
Oh, dus dat gaat snel.
Ja,
UFC mag je minimaal 3 maanden niet vechten, maar bij Glory... Dan kan je
gewoon door. Ja, je moet zelf, als je helemaal al beurs bent, dan wordt het lastig. Maar, ja. Of je moet neergegaan zijn, dan heb je wel een periode dat je niet mag vechten.
Ja.
Dus de focus ligt gewoon op deze wedstrijd, dat toernooi en de belt komt daarna wel. Dus ja. Ik ben niet nu van, oké, ik moet die belt dan en dan hebben. Ik weet dat ik hem wil, de droom is er. En ik focus op mezelf en wanneer het moet komen, dan komt het.
En wat vind je van de locatie Bulgarije?
Bijzondere locatie. Ik heb niet gehoord waarom het daar gebeurt. Nee. Zal wel, misschien leeft het daar heel erg.
Ja, dat sowieso. Ja. Maar het is wel natuurlijk wel een beetje een andere richting dan ze bijvoorbeeld Parijs of zo.
Ja,
ze het wat commerciëler willen maken.
Ja.
Lijkt Bulgarije, niks ten nadele van Bulgarije, nee. Maar lijkt dat commercieel gezien, lijkt me dat dan
minder
praktisch. Ja, maar voor jou is het gewoon...
Uiteindelijk is het ring. Het maakt niet uit waar die staat. Je moet gewoon je ding doen. Maar ik weet niet. Ik ken hun beweegreden niet dat ze daarin gaan.
Ja, want maakt dat nog ook wel uit of je in Nederland vecht? Of dat je dan voelt ook van ik voel me hier thuis of op mijn gemak?
Het is wat makkelijker als je hier vecht. Nu moet je vliegen en dat en zo en zo. Maar voor de rest, wat ik zeg, het is echt in de sport. Als je eenmaal in die ring staat, dan vergeet je alles. En dan maakt het niet uit waar het is.
Ja.
Dus verder maakt het niet uit. Het is gewoon gemakkelijk als die in Rotterdam is. Dan is het een uurtje rijden en dat scheelt inderdaad. Ja.
En zijn er nog bepaalde rituelen die jij hebt, bijvoorbeeld dagelijks? Ben je gelovig? Heb je daar rituelen aan opgehangen? Of heb je gewoon
niet bijgelovig? Ik doe dingen die mij fysiek helpen, zodat ik beter kan trainen. En
praktisch gewoon.
Ja, praktisch.
Gewoon
wat nuchterder daarin. Precies, ja. Maar ik heb niet echt... Dan komt meditatie toch het dichtbij, maar...
Ja.
Dat is ook weer iets omdat het me helpt in mijn dagelijks leven en in de ring. Maar voor de rest niet echt, nee.
Want wat doet meditatie voor jou? Je hebt het al eerder een keer benoemd bij Arie. En voor jou is het wel heel belangrijk om te doen.
Ja. Het zorgt gewoon dat ik veel meer in het moment ben. Waar ik voorheen wel heel erg, vooral hoe dichter bij de wedstrijd, komt, hoe meer de spanning oploopt, hoe meer ik mee kan gaan in die gedachtes. Wat nog meer spanning oplevert. En wat mij dan uiteindelijk tegenwerkt.
Mm-hmm.
Zorgt meditatie gewoon voor dat ik meer in het moment ben. En het heeft geen nut om daar nu al zo erg over na te denken. En het geeft me gewoon veel meer rust. En waar ik voorheen echt elke ochtend x aantal minuten moest mediteren van mezelf, heb ik nu gewoon meerdere momenten op de dag, dat ik gewoon even een moment neem en in het moment probeer te zijn.
En vond je bijvoorbeeld moeilijk om daarmee te starten? Ben ik daar nog niet echt, maar ik heb wel precies die dingen die jij benoemd. Dus de reden voor mij om het ook te gaan doen. Ik leef bijna alleen maar in de toekomst.
Ja.
Weet je wel? Sommige mensen leven heel erg in het verleden. Ik ben alleen maar met de toekomst bezig. Wat als dit? Wat als dat?
Ja,
en wat als dat gebeurt? Hoe zal die daarop reageren? En mediteren doe ik nog steeds. Dus
nee.
Ik snap ook niet. Maar het is meer die drempel, weet je, dat je denkt even gewoon, omdat je altijd zo voor je gevoel zo druk bent.
Ja.
Als ik dan even rustig en niks te doen heb,
is lastig.
Vind ik het bijna zonde om te gaan mediteren.
Ja. Terwijl het juist verder kan helpen.
Ja, precies.
Ja. Herken ik zeker. En daarom, ik legde ook mezelf die druk weer op. Ik moet mediteren zoveel minuten per dag. Ik wil dit doen. Ik wil grounden elke ochtend zoveel minuten. Ik wil. En dat zorgt juist weer voor meer druk.
Ja.
En wat mij helpt, is dan gewoon meerdere momenten op de dag gewoon even, oké. Okay. Ik heb
goed,
nu even, ja, precies. Oké, ik heb nu even niks te doen. Oké, dan ga ik nu even als 1 minuut. Of ik zit op de fiets. Dan ga ik gewoon even proberen helemaal in het moment te zijn. En dan doe ik wat ademhalingsoefeningen erbij. Dat soort momenten.
Ja.
En dat helpt ook al.
En wat gebruik je dan om te mediteren? Welke app of gewoon in jezelf?
Zitten.
Dat is ook wel interessant, hè? Dat je hebt eigenlijk niks nodig.
Nee, dat is het mooie. Het liefst zou je het overal kunnen doen.
Ja.
Maar op drukke plekken is het natuurlijk nog moeilijker. Ja. Maar je hebt in principe niks nodig. Nee.
Ja, wat is voor jou dan een geslaagde meditatie? Of wat zijn dan pijlers waar je aan houdt om het dan echt meditatie te noemen?
Gewoon hier zijn, echt helemaal in het moment. En als er gedachten komen, niet erin meegaan en gewoon weer terug. Ik zie wat mij heeft geholpen, waardoor ik het vaker mee ga doen, is dat mijn coach, mental coach zei van, het is eigenlijk als een bicep trainen.
Mm-hmm.
Elke keer als die gedachte, als je meegaat in die gedachten, is het gewoon, en je trekt hem weer terug. Dat is één keer die herhaling maken.
Ja.
En zo maak je het sterker en zo wordt het makkelijker om in het moment te blijven.
Ja.
Dus komt er gedachte weer terug naar het hier. En proberen daar zo lang mogelijk te blijven. Maar ja, er gaat elke keer weer een gedachte komen. En dan weer terug.
Ja.
Heen en weer.
Dus door te oefenen wordt het steeds beter. Ja. En niet opgeven. Ja. Gewoon blijven doen. Ja. Niet te veel druk op jezelf opleggen. Nee. En je hebt niks nodig.
Nee, en ook niet druk in het moment leggen. Van, oh shit, ik ga mee in die gedachten. Nee, maar dat is meditatie. Ja. Het weer teruggaan van die gedachtes in het moment. Ja. Dat is die training.
Ja, mooi.
Ja.
En dan komen we natuurlijk automatisch ook bij ademhaling. Hè? Dat is ook sinds een aantal jaren, denk ik,
bij jou in het leven. Ja, met Robin. Ja.
Met Robin. Ja. En hoe is dat zo bij jou in het leven gekomen?
Ja, ook weer iets waarvan ik dacht, dat kan mij verder helpen. Weet je, doet als topsporter doe je alles om enkele procenten beter te worden.
Mm-hmm.
En zo ben ik met hem in aanraking gekomen. En ik merkte vooral in de voorbereiding hoe beter ik kon herstellen als ik een sessie had gedaan. Dat in combinatie dan met ijsbaden. Waar ik voorheen na het sparren de volgende dag nog helemaal beurs kon zijn, was ik eigenlijk de volgende dag alweer helemaal fresh en ready to go. Want je zorgt door het ademen gewoon dat je weer in die ruststand komt waar je kan herstellen.
Ja.
En daarnaast ben ik nu gewoon veel bewuster aan het ademen tijdens het trainen. Weet je, voorheen kon ik als ik een minuut rust had, gewoon als een soort van zout, zou ik nog gaan hangen in die ring.
Mm-hmm.
En nu is gewoon denken, oké, ik heb een minuut. Ik ga focussen op mijn ademhaling en gewoon echt bewust herstellen en ademen.
Ja, je ziet het steeds vaker voorkomen. Adesanya doet het ook heel bewust. Echt het visualiseren, maar ook die ademhaling.
Ja.
En dat is heel veel mensen zijn nog steeds verbaasd als ik dat dan opnoem van ademhaling is ook belangrijk. En ik heb er zelf ook veel profijt van gehad, mm-hmm. maar dat is ongekend. Dat is nog niet helemaal zo.
Nee, het zit er nog helemaal in. Nee, precies. Nee. Het is zo, vooral met sport, je bent zoveel aan het ademen. Het is zo'n groot onderdeel van. Ja. Maar het begint nu langzaam te komen. Ja.
Iedereen begint de waarde in te zien. En slaap je ook met tape op?
Ja. Ook daarin merkte ik gewoon dat ik inderdaad beter en dieper sliep. Ik heb het nooit echt bijgehouden met een horloge of zo, maar ik merkte het gewoon aan mezelf.
Ja.
Dat ik gewoon beter wakker werd.
Ja, dieper slapen, geen droge mond, precies, minder vaak naar het toilet of wakker worden.
Toilet gelukkig doe ik sowieso niet, maar inderdaad, ik merkte inderdaad gewoon dieper en beter uitgerust de volgende dag.
Ja.
Ja, en dat zijn van die kleine, simpele dingen die zo'n verschil kunnen maken.
Ja. Ja, precies. En weet je, daar moet je het verschil dan uiteindelijk mee gaan maken. Want die training en die techniek en alles natuurlijk, dat hoort er ook bij. Het vanzelfspreken. Maar de echte winst kun je dan ook nog vaak.
Kleine, ja.
Wat ook wel de laatste, dat is ook dan toevallig dat ik daaraan dacht, zag ik Mohammed Ali. Die zei ook van, het is een beetje een grappig stukje, dat heb je misschien ook wel gezien. De discipline, hoe moeilijk dat is om elke dag te gaan trainen. Hij zei discipline om hard te gaan trainen.
Ja.
Discipline om nee te zeggen tegen al die vrouwen die bij me.
Om naar de club te gaan.
Ja, precies. Hoe is dat, niet per se de vrouwen, mm-hmm. je hebt natuurlijk al gelukkig in een relatie. Mm-hmm. Maar hoe is dat voor jou om nee te zeggen tegen uitgaan, tegen ergens naartoe gaan, uit eten gaan of... Weet je, hoeveel opofferingen maak je dan? Voelt het zo echt voor jou?
Het voelt ook niet meer, omdat je dat ook al zo lang doet.
Mm-hmm.
En ik heb gewoon inderdaad elke wedstrijd ongeveer 2 maanden van tevoren zeg ik tegen mezelf, oké, nu zeg ik altijd, ga ik het klooster in. En is het gewoon even niet meer. Ja, en af en toe is het wel lastig, weet je, als het mooi weer is. En de boys gaan even wat doen.
Gaan naar het festival.
Ja, gaan naar het festival. Ja, dat was nog voor die 2 maanden.
Ja.
Dan je raakt er gewend aan. Ja. Dus het is gewoon wat het is en het hoort erbij.
Ja, precies. Je bent er inderdaad aan gewend en het is niet meer zo... Dat was vroeger misschien wel anders. Dat je als je jonger bent vaak als je net in die fase zit, dat je aan het doorbreken bent en dan weet je van, nu wil ik het doen, ben je gemotiveerd. En dan komt misschien die wat vlakkere fase.
En dan
er zijn wel fases dat het net wat moeilijker is.
Moeilijker wordt natuurlijk. Ja. En dat zal altijd blijven. Maar je moet die droom in je hoofd houden.
Ja. En het is misschien wel wat persoonlijk, maar dat hoeft niet per se in cijfers benadrukt mm-hmm. te worden. Maar is het nu het echt waard? Weet je, als je dan kijkt ook naar hoe het betaalt. Je zet echt letterlijk mm-hmm. je leven op het spel. Maar ook jouw leven is toegewijd aan het vechten.
Uh-huh.
Ik weet in ieder geval bijvoorbeeld, ik noem het vaak, maar ik ben ook gek op tennis mm-hmm. en op voetbal en op vechtsport. Ja. Een hele mooie mix. Maar Nederlandse tennissers is het helemaal niet, ja, misschien de
lucratief om.
Ja, precies, niet lucratief om echt je hele. Zij zijn altijd op pad en altijd op tour. Ja. Tennissers, voetballers zijn ook altijd op de club. En bij bepaalde clubs, is het gewoon niet. Ja, de spelers bij FC Utrecht zullen misschien net kunnen rondkomen. Ja. Ja, bij Ajax zal het makkelijker gaan.
Ja.
Maar hoe is dat in de vechtsport en bij Glory nu deze tijd?
Ja, het is inderdaad, wat je zegt, heel lastig, financieel gezien. Eigenlijk begin ik nu pas echt een beetje geld te verdienen. En dan moet je nagaan, dan ben ik al 14 jaar bezig.
Ja.
Dus daarom, het is niet voor iedereen weggelegd. Je moet wel echt die doorzettingsvermogen hebben. En echt geloof, weet je, dat is mijn ding. Ik geloof gewoon dat als ik mijn doel bereikt heb, dat het me zoveel gaat geven. Dat ik dan denk van, oh, dit was het zeker waard.
Ja.
Maar nu zijn er inderdaad wel eens periodes van dat ik twijfel of dit het waard is als ik weer met een blessure thuis lig, met weinig geld op de bank. Ja. Die periodes heb ik zeker gehad, ja. Dus je hebt heel veel geduld nodig en dat geld, ja, dat komt pas later, echt nu pas bij Glory inderdaad. Ja, ik focus me gewoon vooral op de weg ernaartoe.
Ja.
Want die lessen die ik nu leer, de discipline die ik hieruit haal, het werk wat ik aan mezelf doe, dat is voor de rest van mijn leven. Dat is niet alleen nu. Ja. Dat neem ik voor altijd mee. Ja. Weet je? En als ik daar de focus op leg, dan denk ik van ja, dit is het zeker waard.
Want heb je dan al bijvoorbeeld een idee, het is nog heel vroeg natuurlijk, je bent ook nog heel jong, maar op een gegeven moment vormt je persoonlijkheid steeds meer naar wie je daadwerkelijk bent, denk ik. Bij de meeste mensen, als je 30 en ouder wordt, dan heb je steeds minder zin om weg te gaan bij wie je daadwerkelijk bent. Mm-hmm. In ieder geval als het goed met je gaat en je streeft een gezond en gelukkig leven na. Maar heb je dan al een beeld van de toekomst, wat je dan zou willen doen?
Ja, zeker. Ik heb nu in het afgelopen jaar dat ik iets minder vocht heb, ben ik mijn eigen coachingbedrijf begonnen. Waar ik allemaal begrippen gebruik uit de box psychotherapie.
Mm-hmm.
Dus een combinatie van bewegen en coaching. Dus praten en bewegen samen. Dat doe ik dan particulier voor mensen, maar ook in samenwerking met GGZ-instellingen. Ik ben mijn eigen jongerenproject begonnen, waar twee jongeren bij mij het hele jaar door een traject volgen. Dus dat vind ik heel leuk. En dan vooral het jongerenwerk.
Mm-hmm.
Dus dat wil ik de aankomende jaren, maar ook na mijn carrière, veel groter aanpakken.
Ja.
En wat ik daarin als droom is, ken je het programma Dream School?
Nee.
Dat is eigenlijk een dream school voor jongeren die of net even dat setje in de rug nodig hebben, of net waarbij de normale scholen niet werken. Hebben ze eigenlijk een ander soort school bedacht waarbij of bekende Nederlands of sporters les komen geven. Dus net op een andere manier.
Ja.
Dus ik ga zoiets wel heel nice vinden om te beginnen.
Ja, mooi. Dus dat is eigenlijk al een beetje uitgerold voor de toekomst.
Ja, ja, dat is mijn passie ernaast en voor later, ja.
En is dat dan ook echt iets wat je zelf in je jeugd hebt gemist? Dat je eigenlijk die vangnet, of als je kijkt ook overal waar je nu op social media kijkt, zie je wel lessen, trauma, hulp hier. Zoveel dingen, weet je wel.
Ja.
Mental coaching, mannencirkels, echt. Ja, nu kun je overal wel uitkiezen.
Ja.
En een jaar of...
was dat niet zo.
Nee, 15 geleden voor jou was dat misschien anders. En
zeker.
Voor jou veel uit kunnen maken.
Ja, dat ook. Maar plus, ik heb ook gezien wat de sport mij gebracht heeft. Als 12-jarig jochie die niet helemaal lekker in zijn vel zat.
Ja.
Dus überhaupt de sport, maar inderdaad ook het mentale stukje.
Ja.
Wat je op die leeftijd al verder kan helpen.
Ja, mooi dat je daar al wat voor hebt liggen. Want dat
zeker.
Is natuurlijk ook wat vaak... mist bij topsporters, dat ze dan daarna ook eigenlijk
helemaal
in een gat vallen.
Ja, precies,
of echt onnodig lang moeten doorvechten.
Ja.
Denk,
nee.
Is dit het wel helemaal? Is dit wel wat je zou moeten doen? Ja. En als je nu al zoiets hebt daarnaast, waarbij je echt een hele mooie bijdrage aan de wereld kan leven. En vooral op een thema wat zoveel speelt. Ook scholen die niet meer bij de jongeren passen in plaats van andersom.
Ja, precies. Ja.
Zo zou het moeten zijn eigenlijk. Ja, dat de school moet aansluiten op wat de jongeren nodig hebben en niet andersom.
Nee.
Maar dat is wel heel mooi.
Ja.
Nog even terug naar dat stukje, het financieel, of het lucratief is of niet.
Ja.
Dat is dus, het ligt er een beetje aan hoe goed je bent. En,
dat ook, ja.
En we hadden het net ook al over, het ligt natuurlijk ook aan hoe goed en hoeveel entertainment je meebrengt.
Ja, Ja, en, je bent je eigen bedrijf uiteindelijk.
Ja, en dat is niet iets waar jij heel erg...
mee bezig bent.
Nee, niet mee bezig. Nee. Het is niet iets waar je van houdt om ja, jezelf helemaal te manifesteren als een drukbaasje. En trash talken, lullig doen tegen mensen. Ja. En ook al is het niet gemeend, maar het is niet wat bij je past.
Nee. Dat verkoopt natuurlijk wel.
Ja.
Dat hele... Dat plaatje inderdaad, de trash talk en alles. Maar het past niet bij mij. Dus ik kan dat dan ook niet nep gaan doen. Dat voelt helemaal fout. En bij sommige jongens past het wel. En dan werkt het. En dan verkoopt het goed. En dat is ook goed voor de sport. Maar voor mij werkt het niet. Maar inderdaad, kickboksen is tegenwoordig ook als je kijkt naar het financiële plaatje. Het is ook branding. Het is ook inderdaad social media. Alles komt er tegenwoordig bij kijken. Het is niet alleen maar meer vechten. Je bent echt je eigen bedrijf. Dus daar moet je ook allemaal aan werken. Ja.
Ja, en een beetje een soort, soap is misschien niet het juiste woord, maar zo'n soort van reality show. Dat zou je eventueel wel... Daar zou je wel voor openstaan om zoiets dan neer te zetten. Waarbij mensen een kijkje in jouw leven kijken. Die van je partner. En gewoon...
Er wordt op dit moment al een aantal jaar een documentaire over mij gemaakt. Dat vind ik heel nice. Een reality show. Ja, ik vind het lastig, man. Dat is het hele ding met social media. Het is allemaal best wel in je privé.
Ja.
En het hoeft dan niet per se voor mij.
Nee.
Maar wat we net ook al zeiden, inderdaad, het levert wel geld op. Het is wel het stukje branding, het is wel een stukje commercieel. En ook voor de wedstrijden natuurlijk, hoe groter je naam is, hoe eerder je die grote partijen krijgt.
Ja.
Dus daar zit ik wel een soort van tussenin of zo.
Ja, of House of Glory deel 2.
Ja, kijk, maar dat is gewoon echt de sport. Dat zou er helemaal bij passen. Ja.
Ja, maar het is heel gek, want het is natuurlijk heel anders dan 20 jaar geleden. Was het gewoon de wedstrijd en die
That's
werd
it.
Gewoon dat, ja, dat, yeah. die keek je op YouTube, maar dat je niet social media, trash talk en filmpjes. Nu is een persconferentie van een McGregor, die wordt
meer bekeken.
Beter bekeken dan de meeste wedstrijden. Dat is heel lullig, maar daar zit zoveel achter. En of je hem leuk vindt of niet,
kijk
de marketing is zelfs met Joël Beukers. Het is niet mijn ding, maar die marketing die hij uit heeft gehoord is ongekend gewoon.
Ja.
En toch verandert hij heel veel levens. En zullen mensen zeggen, het is negatief en niet goed. Maar toch verandert hij heel veel levens. Met zijn geschreeuw krijgt hij wel mensen naar de gym.
Ja.
Ja, dat zal misschien te zwaar tillen of net even te veel pre-workoutjes gebruiken. Ja, weet je, dat is de ene zijde. Maar vroeger keken wij naar, ik weet niet of dat ook jouw tijd al was, maar in ieder geval toen ik jong was, keek je naar Snoop Dogg, Dr. Dre Smoke Weed All Day. Dat is ook weer een voorbeeld wat je dan ziet. Weet je? Dus het is denk ik heel makkelijk om anderen naar een ander te wijzen. Van kijk, wat hij doet is niet goed.
Nee,
maar ik denk ook, wat voor bijdrage heb je aan de wereld?
Ja.
Wat blijft hangen, weet je, als ik denk aan Joël Beukers. Denk wel aan iemand die heel veel schreeuwt en dat is niet mijn ding.
Maar het is ook sport en leefstijl. En,
hij heeft een enorme bijdrage aan fitness geleverd.
Precies, ja. En datzelfde met Conor McGregor, toch? Heel veel mensen mogen hem niet, maar er zijn heel veel jongeren die een voorbeeld nemen aan hem.
En hoeveel mensen in de UFC, de vechters, krijgen veel beter betaald inmiddels. Ook mede dankzij zijn commercie die hij eraan heeft gehangen.
Het heeft altijd twee kanten. Ja.
Maar in hoeverre ben jij dan eventueel bereid als bijvoorbeeld een PR-bedrijf of bureau naar jou toe komt en zegt ook, luister Levi, wij krijgen jou binnen 2 jaar krijgen we jou gewoon aan meer dan 1 miljoen per wedstrijd. Jij vecht binnen 2 jaar tegen Rico. Dit staat al vastgelegd.
Mm-hmm. Maar
hoe ver ben je dan bereid
om te gaan? Wat te doen?
Ja.
Ik zou alleen dingen doen die bij mij passen en wat goed voelt.
Ja.
Ik zou daar niet buiten gaan. En dat is ook een les van die hele zelfliefde.
Ja.
Het moet goed voelen. En, Nee, anders werkt dat niet. En dan geeft het alleen maar negativiteit op je leven uiteindelijk.
Ja.
Weet je, en dan kan je goed geld verdienen. Maar als jij elke dag met bepaalde druk of spanning loopt, dan is dat het niet waard.
Ja.
Nee.
Want wat zou je echt bijvoorbeeld op deze wereld achtergelaten willen hebben? En het is nu nog misschien een beetje vroeg, omdat je nu echt bezig bent met gewoon echt die stempel in de vechtwereld achter te laten.
Ja.
Nou, dat is misschien ook wel één ding. Mm-hmm. Dat je echt ook wel herinnerd wil worden als die K1-vechter, of in ieder geval Glory-vechter in dit geval.
Ja.
Met die unieke stijl en met die aardige persoonlijkheid, die wel iedereen in elkaar sloeg. Mm-hmm. En zou je daarnaast nog dingen echt achter willen laten? Zeg dan ook, dit is echt waar ik me voor hard wil gaan maken de komende decennia.
Ja, ik denk dan gelijk aan mijn kinderen natuurlijk wat ik hun mee wil geven. Weet je, dat zijn alle lessen die ik nu meemaak. Weet je, wat jij zegt, de zelfliefde van jezelf houden, dat het daarmee begint. De discipline, het hard werken. Als voorbeeld geven wat ik doe met mijn sport. Mm-hmm. Ja, 100% je dromen. Het zijn allemaal clichés, maar het zijn je dromen najagen. Want dat is voor mijn gevoel het doel van je leven. Ergens krijg je een bepaalde droom.
Ja.
En daar gewoon achterna gaan en hard voor werken.
Ja.
Ja, het klinkt cliché, het klinkt simpel.
Nou ja, ja, misschien voor sommigen. Ik denk dat het gewoon heel mooi is als je voor jezelf duidelijk hebt waar je naartoe beweegt in het leven. Dat je leven zin geeft.
Ja. Ja.
Die zingeving hebben we allemaal nodig, ja, om ons goed te voelen.
Precies, ja.
Want als we niet in een bepaalde richting bewegen, vooral als man zijnde of gewoon, ik denk ook als vrouw zijnde, je wilt gewoon nuttig zijn.
Ja, tuurlijk.
En je potentie benutten. Ja. Ja, wat hebben we allemaal nou bij te dragen, precies, aan deze wereld? En volgens mij onderschatten heel veel mensen dat wat ze in hun mars hebben. Ja. Wat ze
kunnen veranderen, ja, wat ze in kunnen de wereld. Veranderen. Als iets, ja, kleins, als het bij één persoon. Ja. Ja. Ja, dat sowieso andere mensen helpen, ook heel belangrijk.
Ja.
Inderdaad, en dat hoeft dan niet heel groot te zijn. Dat kan ook je buurvrouw zijn, ja, die net even wat hulp nodig, ja, heeft. Ja,
ja, dat hebben we net al even over gehad. Maar is in deze zin ook geloof voor jou belangrijk? Geloof jij? Ben je gelovig of helemaal niet?
Nee, ik ben niet per se gelovig. Ik geloof dat er iets is, maar daar zou ik me ook wel meer willen verdiepen. Maar echt gelovig, niet, nee. Misschien spiritueel een beetje inderdaad. Dat dingen, ja, gebeuren zoals ze moeten gebeuren. Daar, ja. Weet je? Ja, dat soort dingen, daar, ja, geloof ik wel in. Maar echt een geloof, nog niet.
Nee, precies. Nou goed, ergens in geloof is het volgens mij al. Ja. Iedereen geeft er zijn eigen naam en vorm,
ja,
aan.
Ja, daarom, ja.
En ja, volgens, ja, mij zijn steeds meer mensen het erover eens dat er wel iets meer is dan dat wij weten, precies, of dat wij,
ja,
kunnen bevatten.
Ja. En, ja, daar moet ik gewoon wat meer in verdiepen inderdaad. Ja. Misschien komt daar iets, ja, één ding uit of niet.
Ja. En dat spirituele stukje, heb je daar wat dingen in verdiept? Of heb je daar wat dingen mee gedaan? Wat vind je interessant? Wat spreekt jou aan? Of zijn jullie er thuis mee bezig?
Ja, mijn vriendin is wel heel veel bezig met het manifesteren. Daar, mm-hmm, heb ik me nog niet echt in verdiept. Ja, dan denk ik gelijk weer aan de sport en aan mijn droom, weet je wel. Dat dan ergens in mij is geplant en dat ik daarin geloof en daar hard voor werk. En dat dan op wat voor manier dan ook moet gebeuren. Dat je niet weet hoe en dat er onderweg allerlei dingen gebeuren die dan zo moeten zijn. Dat stukje, daar denk ik dan aan.
Ja.
Ja.
Ja, precies. Dat niks toevallig is misschien. Dat je daar dan bent of zo. Dat je, ja, denkt ook, shit, ja, je ontmoet die persoon, ja, op die,
precies,
dag.
En het had zo moeten, ja, zijn, ja. En dat geeft ook wel veel rust als je daar echt in kan geloven.
Ja.
Dan wat er ook gebeurt, ja, dat zo, ja, moeten zijn.
Ja, ik vind het wel mooi dat de laatste tijd, ja, probeer ik me er ook in te verdiepen. Het manifesteren, hoe werkt dat dan en hoe werkt dat vooral niet?
Ja.
Wat kom ik hier doen op deze wereld? Weet je, zijn thema's die mij bezighouden en vooral dat wanneer ik gewoon lekker in mijn vel zit en voel dat ik hetgene wat ik moet doen, mm-hmm, mensen helpen, voelt heel erg als mijn, ja, roeping, passie. En het maakt me eigenlijk niet zoveel uit welke naam ik het geef, maar het voelt alsof ik hier echt dat kom doen. Ja. Andere mensen helpen. Dat wanneer ik dat gewoon goed doe, dat er ook meer toevalligheden plaatsvinden. Weet je, ja, dat dan in één keer lijkt gewoon het leven naar je lacht of zo.
Ja, precies.
Van, duizend,
ja.
Je doet het goede, ja, je zit op het goede pad, ja, dus je krijgt een soort van bevestiging.
Precies, ja, ja, ja.
En wanneer,
ja,
je eigenlijk gewoon, ja, wat in een negatievere spiraal zit, dan zit in één keer alles tegen,
ja,
in één keer een rekening binnen.
Ja. En dat iemand, is het deel, te luisteren naar je gevoel, toch?
Ja, uiteindelijk wel. Ja, ja.
Ergens,
ja,
is daar dan iets misgegaan en dan moet je weer even terug resetten van oké, ergens, ja, doe ik iets wat niet goed voelt.
Ja.
En als je dat wel doet, dan komen de positieve tekenen.
Ja. Ja. Ja, het is heel mooi. Op vakantie heb ik het boek geluisterd. Ik ben geen lezer, maar ik luister graag naar boeken of podcast. Een ongewoon gesprek met God. Dat heeft wel echt mijn hele perceptie, ja, van geloof veranderd. Dat ik altijd wel gewoon, mm-hmm, ja, ik ben katholiek opgevoed in een, ja, lichte vorm.
Ja.
Dan is het eigenlijk heel snel weer losgelaten. Altijd wel een beetje een soort van, ja, als het slecht ging, dacht ik van, ja, fuck it, er bestaat helemaal geen God. Ja, want, hoe kan dit dan gebeuren? Ja, ja. En wanneer het goed ging, dacht ik, nou, ik ben wel bereid om te geloven. Precies. Dus een beetje selectief geloof.
Een mooi weer geloof.
weet je wel. En dan later leer je ook van, oké, al die shit die gebeurt en die negatieve dingen. Kijk waar die mij allemaal hebben gebracht.
Precies, ja.
Als ik dat niet had meegemaakt, was ik niet waar ik vandaag was. En als je dat op een gegeven moment een beetje doorhebt en, ja, goed, dat boek, een ongewoon gesprek met God, ik vind daar weinig kwaads aan zitten. In ieder geval, als je die visie hebt en dat gelooft, ja, dan ben je alleen maar een beter persoon voor de wereld. Dus ik vind daar niet heel veel gevaar aan zitten. Maar dat heeft eigenlijk elk antwoord wat je hebt op een op vraag aan God of over geloof, wordt daarin wel beantwoord. Dat vond ik wel interessant. En ja, het luisterboek is 9 uur, dus best wel lang.
9 uur, oké. Okay. Ja, ik ben ook geen lezer, dus dan
zou dat scheelt, hè. Het is net hoe je inderdaad kennis tot je neemt. Maar goed, een boek lezen of 9 uur. Ja, als je een podcast van Joe Rogan is ook al 3 precies, uur. Dus ik denk voor de meeste mensen dat het niet eens zo heel interessant is. Maar het heeft mij in ieder geval heel veel geholpen. En kwam dat ook wel op een moment dat ik dacht van, ja, dit is echt weer die timing. Die komt
had ik even nodig gewoon.
Ja, en vooral ook wat mensen hier komen doen op aarde. Dat vind ik een hele interessante. Ja, ik ben niet degene die iemand gaat overhalen om iets te doen. Maar voor de luisteraars die mij nog niet hebben gehoord over dat boek. Of in jouw geval ook, weet je wel. Heel interessant om eens bij te pakken. Ja. En Els van Stijn van familiesystemen. Ook echt goud waard, weet je. Over je rol in je familiesysteem. Ja. Zoveel gedaan. Nou, zij was dan ook de gast hier binnenkort.
Oh, nice.
Net na jouw gevecht, dus dat zijn allemaal mooie dingen
die ik ook interessant.
Ja, Richard de Let, die praat ook heel veel over zingeving en
het
doel in het leven. Dus het zijn allemaal mooie thema's die de komende tijd aan bod gaan komen, die voor mij heel waardevol zijn geweest. En zo heb jij natuurlijk ook wel dingen die voor jou heel erg waardevol zijn geweest, jou verder hebben gebracht. Mental coaching,
100%.
Ademen. Ja. En vooral ook zelfinzicht. Hè?
Bewust worden, Kijk, en dat zijn allemaal dingen die ik voor de rest van mijn leven meeneem.
Ja.
Het is niet alleen voor nu, maar voor altijd.
Is er dan nog ook een les, als je dan zo kijkt, ook waar we het nu de afgelopen tijd over hebben gehad? Dat je denkt, deze les die springt wel echt bovenuit?
Dan is het voor het afgelopen jaar wel echt die zelfliefde gewoon.
Ja.
Want daar was ik helemaal niet bewust van. En toen ik daarop ben gaan focussen, is er ook inderdaad veel gebeurd. Inderdaad, dan moet je af en toe misschien moeilijke gesprekken hebben, inderdaad. Maar dat is wel voor jezelf.
Ja.
Of moeilijke keuzes maken, maar uiteindelijk kom je er wel zelf beter uit.
Ja.
Dus dat was wel een soort van het onderwerp van het afgelopen jaar. Ja.
Zelfliefde. Ja. Hoe herken je iemand of bij jezelf dat je weinig zelfliefde hebt?
Hoe praat je tegen jezelf? Hoe kijk je naar jezelf als je in de spiegel... kijk je alleen naar je onzekerheden? Of ben je heel kritisch naar jezelf toe? En bij mij ging het nog iets verder. Weet je. Ik ging dan naast het trainen ook wel eens naar de sportschool, omdat ik wilde dat mijn fysiek er beter uitzag. En dat is eigenlijk ook geen vorm van zelfliefde. Dat is ook een soort van tegen dat kleine kindje in mij zeggen van... je bent niet goed zoals je bent, dus... je moet er beter uitzien, dus dan ga ik mezelf maar pijnigen in een sportschool. Daar kom je allemaal achter als je daar de focus op legt. Maar wacht eens even, doe ik dit met die intentie om gezond te worden? Ja. Of doe ik die intentie omdat ik eigenlijk niet tevreden ben met mezelf en een negatief zelfbeeld heb? En moet ik daarom veranderen?
Dus als je naar de sportschool gaat of je gaat aan je voeding werken, doe je dat omdat je van jezelf houdt?
Ja, wat is de intentie? Ja, precies. Ja.
Dat is een heel belangrijk verschil. Wil je jezelf straffen in de sportschool? Of echt, ik ben niet goed genoeg?
Precies.
Of ik ga naar de sportschool, ik wil mezelf goed voelen.
Ga ik iets leuks doen?
Ja.
Een leuke sport doen?
Ja.
Heb ik plezier erin?
Ja.
En straf jezelf met voeding om niks te eten, omdat je er zo en zo uit wil zien.
En dan vervolgens weer helemaal loslaten.
Precies, en dan weer gaat het weer mis. Of doe je het met de juiste intentie van ik wil goed voelen en gezond zijn. En
hoe merk je dat dan bijvoorbeeld in relatie tot anderen, de mensen om je heen? Hè? Want je kan het natuurlijk bij jezelf merken, hoe je tegen jezelf praat, wat je jezelf geeft en niet geeft.
Ja.
Wat je nodig hebt, wat je niet nodig hebt. Maar hoe gaat dat dan in relatie met anderen? Bijvoorbeeld dat je herkent van, ik weet niet of mijn zelfliefde wel helemaal op orde is.
Mijn eigen zelfliefde tegenover andere mensen. Bijvoorbeeld met de mensen om me heen, waarmee ik toen een jaar geleden dat gesprek heb gehad van ik moet wat meer voor mezelf kiezen. Weet je, en die mensen bedoelden het allemaal goed, maar ze legden mij allerlei dingen op, waardoor ik soort van niet voor mezelf leefde. Dus hun doel was goed, het was positief bedoeld voor mij. Maar het blokkeerde mij juist in die zelfliefde.
Ja.
Daar was ik ook al die tijd niet bewust van. Weet je, dus het kan heel, heel lastig zijn allemaal. Ja. Maar als je er helemaal bewust van wordt, dan is het iets heel moois.
Ja, dus alles wat er gebeurt in je leven binnen de relaties, dat, wat ook wel veel naar voren komt, is dat soms mensen het heel moeilijk vinden om hun grenzen aan te geven. Ja. Of te vertellen wat ze nodig hebben, wat ze niet nodig hebben. Of bang zijn dat andere mensen er wat van vinden.
Van vinden, weet je wel.
Dat zijn dan vaak thema's die je goed in de gaten moet houden.
Allemaal in de weg staan van je eigen zelfliefde.
En de mensen die van je houden, die zullen je altijd ondersteunen of begrip tonen. Ook als dat soms misschien wat tijd kost om even aan te passen.
Precies, en ook al moet je met hun een moeilijk gesprek hebben. Ja. En ook al bedoelde zij het goed, maar het kan wel in jouw weg staan van je eigen zelfliefde.
Ja, mooi.
Ja.
Ja. Mooi, ik denk dat hij zo goed is. Dat het een mooi gesprek is geweest. Waarbij denk alles wel aan bod is gekomen. Wat ik van je wilde weten. Wat ik me nu kan bedenken. Het ook niet te moe maken voor volgende maand.
Nee, ik moet zo nog trainen.
Oh ja, precies. Ja. En je havermout eten.
En mijn havermoutje eten en door. Ja,
ja, top man. Ja, heel, heel veel succes.
Dank je wel.
Je bent een mooie gozer. Top dat je hier was. En ik gun je een mooie reis binnen Glory nog. En eigenlijk alles wat je daarna nog gaat doen. Ik blijf je volgen.
Dankjewel, man. Het gaat helemaal goed komen.
We spreken elkaar ongetwijfeld nog
wel. Thanks. Dankjewel.
Dankjewel. Thanks. Luisteraars, kijkers, ook weer bedankt. Tof dat jullie weer terug zijn. En we gaan weer een heel mooi seizoen tegemoet. Veel mooie gasten, mooie gesprekken, mooie informatie delen. En het leven vormgeven zoals wij dat zo mooi kunnen doen.